kunnen zeggen. Een recensie.
NPO Radio 1. Argos.
Militairen in conflictgebieden stuiten vaak, soms per toeval, op bewijsmateriaal tegen terroristen. Luister naar een fragment uit het NOS-journaal van 2 jaar geleden, maart 2016, met een voorbeeld van het soort informatie dat op het slagveld voorhanden is.
Goedenavond. Van tienduizenden IS-strijders zijn naam, adres en andere persoonsgegevens gelekt. Een teleurgestelde ex-strijder van IS heeft ze op een USB-stick gezet en doorgespeeld aan de Britse nieuwszender Sky News. Maandag maakte Duitse media bekend dat de gegevens van tientallen Duitse jihadstrijders in handen waren van justitie en de veiligheidsdiensten. Maar Sky kreeg nu inzage in de persoonlijke gegevens van 22.000 IS-leden uit 51 landen. Het gaat om hun naam, adres en opleiding, maar ook wat ze voor IS wilden doen. Bijvoorbeeld of ze bereid zijn zelfmoordaanslagen te plegen. Of er ook Nederlandse jihadnamen zijn gelekt, is niet bekend.
Deze gegevens kwamen van een teleurgesteld IS-strijder. Maar in het volgende bericht, dat is van juli vorig jaar, zou de informatie afkomstig zijn van militairen die het weer in handen hebben gegeven van Interpol.
De internationale politieorganisatie Interpol heeft een lijst verspreid met namen van 173 IS-strijders die mogelijk naar Europa komen om zelfmoordaanslagen te plegen. De gegevens zijn gevonden in IS-gebied. Volgens Interpol zijn de IS-strijders opgeleid om met explosieven om te gaan, zodat ze zoveel mogelijk slachtoffers kunnen maken, schrijft de Britse krant The Guardian. Het is niet duidelijk of de mogelijke aanslagplegers al in Europa zijn. De namenlijst is gedeeld met de inlichtingendiensten uit de landen die bij Interpol zijn aangesloten.
Ja, dat is interessante informatie natuurlijk. Bibi van Ginkel werkt als onderzoeker bij het ICCT, het International Center for Counterterrorism, en ook bij Klingendaal, het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen in Den Haag. Ze doet al 4 jaar lang onderzoek in opdracht van de Verenigde Naties naar de rol van de militair in het verzamelen van bewijsmateriaal tegen terroristen. Haar rapport wordt naar verwachting begin volgend jaar gepubliceerd. Maar ze zit nu al bij ons aan tafel om daarover te vertellen. Goedemiddag, mevrouw van Ginkel.
Goedemiddag.
Het lijkt me eigenlijk een beetje een open deur. Iedereen moet toch informatie die hij te horen krijgt over terroristen aan de autoriteiten geven. Dat geldt voor militairen toch net zo?
Nou ja, militairen zijn natuurlijk in dit soort gebieden in eerste instantie om een andere reden. Die hebben een militaire operationele opdracht om veiligheid weer te garanderen, om een vijand te bestrijden. En die zijn natuurlijk niet opsporingsambtenaren, daar ook niet voor opgeleid.
Nee, maar dan vinden ze zo'n lijst bijvoorbeeld met adressen. Ja, dan kunnen ze wel vermoeden dat dat interessant is.
Dat kunnen ze zeker vermoeden, maar wat militairen over het algemeen in eerste instantie doen, is die informatie voor operationele inlichtingen gebruiken. Dus dat zijn militaire inlichtingen dan, waarin ze dan kijken van wat voor netwerken zijn er tussen die mensen, wat kunnen we aan fingerprints halen, vingerafdrukken halen van bomresten bijvoorbeeld, om te weten met wie we te maken hebben, wat de aanleveranciers zijn van dat soort elementen, om te zorgen dat het weer veilig wordt en ook om hun eigen veiligheid te kunnen garanderen.
Om militair te kunnen. Militairen zijn gewend om militair te reageren.
Precies.
En niet strafrechtelijk. De Verenigde Naties is op een gegeven moment naar u toegekomen met de vraag: wat was de vraag? De Veiligheidsraad, geloof ik, hè, die die vraag stelde.
Ja, dat is een orgaan van de Veiligheidsraad. En die organiseren wereldwijd werkgroepen waarin ze officieren van justitie bij elkaar brengen en praten over hoe ze het beste het beleid van de Veiligheidsraad ook kunnen implementeren. Uh-huh. Dat gaat soms over nieuwe wetten die nodig zijn, maar ook over de processen en hoe effectief ze daarin zijn. En van die officieren van justitie uit verschillende gebieden hoorden ze dat er soms situaties zijn waarin ze eigenlijk niet op de plaats van het delict kunnen komen om het onderzoek te doen dat ze zouden willen doen.
Die officieren kunnen
dat niet doen.
Okay.
Omdat die situatie zo onveilig is, omdat dat conflictgebieden zijn. Denk bijvoorbeeld aan Noord-Nigeria of Mali of bepaalde gebieden in Indonesië en nu in Irak.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En militairen zijn er dan wel. En dan willen die officieren graag informatie. Maar even, wat is specifiek de vraag die voor het onderzoek op u afkwam?
De vraag was, wat kunnen we nou eigenlijk op papier zetten om meer richting mee te geven aan de militairen in die gebieden, zodat die eigenlijk ondersteunend aan opsporingsambtenaren en officieren van justitie informatie kunnen vergaren wat gebruikt kan gaan worden als bewijs in een normaal strafproces.
Dus help die militairen, daar komt het eigenlijk
daar
op,
komt
neer.
Het op neer.
Ja. En hoe doe je zo'n onderzoek?
We hebben in eerste instantie, want ik heb dit met meerdere collega's van dat ICCT gedaan.
Internationale collega's neem ik aan ook, of niet?
Ook nationale collega's, okay. Maar we hebben ook vele internationale experts daarbij betrokken. Mm-hmm. Gekeken naar wat er aan situaties bekend zijn, wat er aan ervaringen liggen. En dat is dan niet één op één hetzelfde, maar denk bijvoorbeeld aan de antipiraterijmissies, waar Nederland ook veel aan heeft bijgedragen, waar militairen in zekere zin optreden als een varende politieoperatie. Want het is niet een conflictgebied waar ze dan opereren.
Dus en ook naar voorbeelden.
Ja, de steun ook aan de internationale straftribunalen, bijvoorbeeld na Joegoslavië, het uiteenvallen van Joegoslavië en het zoeken naar oorlogsmisdadigers, waar militairen de tribunalen hebben ondersteund om bewijs te vergaren, maar ook de misdadigers op te pakken.
Ja, geldt dat ook? Want ik dacht dat we het hier expliciet over iets anders hadden. Alleen over terrorisme. Of is het wel te vergelijken met zoiets als het Joegoslavië-tribunaal?
Het is inderdaad zo dat we deze richtlijnen enkel opstellen voor terrorismebestrijding. Maar we hebben in dat onderzoek gekeken naar voorbeelden die ons munitie kunnen geven en waarin we kunnen duiden van wat zijn nou de mogelijkheden, maar waar zitten de knelpunten?
Ja, en dan kun je van het Joegoslavië-tribunaal toch leren hoe militairen daar gebruikt zijn als informant in de rechtszaken en in de getuigenverhoren.
Precies, en ja.
Wat is de conclusie? Dat mag u al zeggen. Als u in twee zinnen de conclusie van uw onderzoek moet beschrijven, wat is dan de, kan natuurlijk niet alles beschrijven, maar wat is dan de hoofdconclusie?
Nou, het waar we op uitkomen is dat het wel degelijk mogelijk is om militairen en eigenlijk alle actoren in dat hele continuum van dit proces richting te geven in hoe ze deze opdracht zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. En dat begint met een internationaal rechtelijk mandaat. De Veiligheidsraad die bijvoorbeeld tegen internationale gemeenschap zegt, je mag in dat conflict optreden. Die zouden in een resolutie van de Veiligheidsraad al aan kunnen geven dat ze dat niet alleen maar doen om bijvoorbeeld de burgers te beschermen, een einde aan het conflict te maken, maar ook op zoek te gaan naar het bewijs om nationale civiele autoriteiten te ondersteunen in hun opsporing van terroristen in dit geval. Hè, want dat is de focus hiervan.
Ja.
Het gaat ook om de justitiële keten van de actoren die daarin zitten, van het Openbaar Ministerie tot de rechter, tot de onderzoekers, ook te laten beseffen hoe dat eigenlijk gaat als bewijs op het slagveld verzameld moet worden. Dat is natuurlijk allemaal niet zo netjes als dat normaal gesproken gebeurt, waarin je een net lint kan spannen om de plaats delict en dergelijke.
Dat is een vak, hè, eigenlijk.
Als de oorlog, als de kogels je links en rechts om de oren vliegen. Maar het gaat ook om de militairen die natuurlijk moeten weten en moeten snappen welke waarborgen ze eigenlijk hoog moeten houden als ze die rol vervullen ter ondersteuning van civiele opsporingsambtenaren.
Ja. Dus als ik het goed begrijp, was eigenlijk niet zozeer de vraag, moeten militairen dat of mogen militairen dat eigenlijk wel, maar was meer de vraag, als militairen dat doen, op welke manier kunnen ze dat dan het beste doen?
Ja, en dat is nog wel belangrijk om te noemen. Dit is niet een document wat uiteindelijk een opdracht geeft aan alle lidstaten van de Verenigde Naties om dat mogelijk te maken. Het doet wel een oproep om dat te doen. Dat is een belangrijk verschil. En geeft daarbij eigenlijk mogelijkheden aan op welke wijze je dat het beste kan organiseren en kan regelen.
Praktisch. Hè? Laten we eens kijken wat dat. Hoe ziet dat in de praktijk uit? We hebben in het begin gehoord dat fragment over die lijsten die bij Interpol terechtgekomen waren, onder andere. Die kwam van militairen, hè, die lijst. Ja. Hebt u recente voorbeelden van zaken, strafrechtelijke zaken, die gespeeld hebben, waarbij informatie van militairen van belang was?
Er zijn inmiddels, als we het over het conflict in Syrië en Irak hebben, al een aantal voorbeelden geweest. Maar met deze richtlijnen richten we ons natuurlijk niet enkel op dat conflict. Bovendien zijn we dan al redelijk laat. Hadden we eigenlijk eerder in moeten steken. Maar er is langer geleden in Nederland heeft er een zaak gespeeld tegen Tamil-tijgers, waar het Sri Lankese leger informatie over ook lidmaatschap van bepaalde personen van die Tamil-tijgers had buitgemaakt. En het Openbaar Ministerie heeft toen gezegd van wij willen die informatie graag in het strafproces hier in Nederland, want deze personen bevonden zich in Nederland, gebruiken. En toen is er een videolink gelegd naar de militairen, zodat de rechter zich ook kon vergewissen dat dat stukje bewijs wat ingebracht werd in het strafproces ook betrouwbaar was. En ook op een juiste wijze was verkregen. Want dat blijft alle tijden altijd de taak van de rechter om daar een oordeel over te vellen, om te besluiten of die wel of niet gebruik maakt van die informatie.
Aan de telefoon is strafrechtadvocaat Bart Nooitgedacht. Goedemiddag, meneer Nooitgedacht.
Goedemiddag.
U hebt meegeluisterd met dit gesprek. U bent, advocaat ook. U had volgens mij met die zaak van die Tamil-tijgers ook te maken, of niet?
Klopt.
Ja. Nou, dat is alleen maar mooi als er meer bewijsmateriaal ingebracht wordt in zo'n zaak.
Nou, het is goed als militairen in conflictgebieden bewijsmateriaal veiligstellen. Maar waar het in een strafproces om gaat, en zeker in Nederland, is natuurlijk waarheidsvinding. En ja. Het gaat niet zozeer om de vraag of bepaald bewijsmateriaal rechtmatig wordt verkregen, maar wel of het betrouwbaar is en waar het vandaan komt. Mm-hmm. En in dat voorbeeld van de Tamil-tijgers, ja, dat bewijsmateriaal is vergaard door de vijand. In de visie van de Tamil-tijgers.
Mm-hmm. De overheid van Sri Lanka was dat dan, denk ik.
De overheid van Sri Lanka, en dat is een verschrikkelijke oorlog geweest. Maar daarbij doemt natuurlijk meteen het scenario op dat de authenticiteit en de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal niet klopt.
U bedoelt, die overheid zou ook wel eens wat gefabriekt kunnen hebben?
Bijvoorbeeld. Ja. En dan is natuurlijk de kernvraag, en die is aan de rechter voorbehouden, maar wel de kernvraag in hoeverre de verdediging dat kan toetsen. Ja. En kan controleren of het betrouwbaar is en waar het vandaan komt. En daar schortte het in die zaak nogal aan. Mm-hmm. En als je het hebt over bijvoorbeeld de situatie in Syrië en Irak, waar we spreken over ook een vijandschap tussen partijen, maar toch een coalitie. Dan is er misschien een iets wat andere situatie. Alleen, ja, er zijn een aantal voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat bewijsmateriaal in Nederlandse strafprocessen inmiddels wordt erkend of aanvaard. Zonder dat de verdediging dat heeft kunnen toetsen.
Ja, dus u zegt eigenlijk helemaal niet verkeerd als militaire bewijsmateriaal aanleveren, maar u heeft één groot probleem. Hoe weten we dat het klopt wat ze aanleveren?
Ja, en wat mevrouw van Ginkel ook zegt, kijk, militairen hebben een hele andere functie. Wat ik mij kan voorstellen is dat als er in een gebied een strijd is geleverd waarbij de partij het gebied heeft veroverd, om maar zo te zeggen, dat dan vervolgens bewijsmateriaal wordt veiliggesteld, maar dat het aan opsporingsambtenaren is, met ook het doel van waarheidsvinding voor ogen, om dat bewijsmateriaal verder te onderzoeken. Ja. En dan zou de taak van de militairen beperkt moeten zijn tot bescherming en begeleiding. Of het faciliteren. Ja. En niet het zelfstandig onderzoeken van het bewijs en dat vervolgens aanleveren via de MIVD, zoals dat meestal gaat in een Nederlands strafproces.
Ja. Mevrouw van Ginkel, meneer Nooitgedacht vreest voor de kwaliteit van het bewijsmateriaal. Heeft hij een punt?
Nou, laat ik om te beginnen zeggen dat de zorgen die hij uit echt zeer relevant zijn en ook hoog op de agenda staan. Een van de redenen dat we dit soort richtlijnen opstellen, om te zorgen dat dat soort waarborgen voor zo'n strafproces, de waarborgen ook voor de verdediging, om bewijs te kunnen toetsen, Dat die beter belegd worden in de normale procedures die gehanteerd worden. Ja. Dus het zijn hele relevante punten die hij noemt. De betrouwbaarheid is natuurlijk iets wat zeer belangrijk is om ook de status van het recht hoog te houden.
Maar kunt u daar iets aan doen in uw richtlijn?
Ja, een van de aanbevelingen die we meenemen in deze richtlijnen is dat er ook bijvoorbeeld in trainingen aandacht besteed moet worden aan dat militairen, als ze al zo'n taak op zich nemen, en soms zijn zij alleen maar degene die het bewijs vinden, in een plastic zakje stoppen en dan vervolgens meteen overhandigen aan iemand die daarvoor is opgeleid, maar dat ze ook leren dat ze objectief om zich heen moeten blijven kijken. Niet alleen maar naar bewijs wat op schuld wijst, maar ook naar bewijs wat op onschuld wijst. Ja. En dat is een heel belangrijk beginsel in opsporing.
Meneer Nooit Gedacht, als ik het goed begrijp, dan pleit mevrouw Van Ginkel voor een betere opleiding van die militairen. Dat ze weten wat ze doen. Dat lijkt me niet verkeerd, of wel?
Nee, dat is op zich niet verkeerd, maar ik ben een beetje bang dat dat te veel gevraagd is. Ik denk dat je...
Militairen, ja?
Ja, te veel gevraagd. Militairen hebben natuurlijk een hele bijzondere functie en die is gericht op een conflict beslechten. En ik kan mij voorstellen dat de opleiding met zich brengt dat zij zich ook verdiepen in wat bewijs kan zijn. Maar dat het niet verder moet gaan dan het veiligstellen daarvan. En dan vervolgens dat gespecialiseerde opsporingsambtenaren dat verder volgens afhandelen en onderzoeken.
Gaat u even door, meneer Nooit Gedacht. Zometeen, mevrouw.
Nee, ik wou zeggen, zelfs het veiligstellen van bewijs is een hele specialistische aangelegenheid. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er besmetting plaatsvindt, hè, contaminatie zoals we dat noemen.
Ja.
Dus ook bij het DNA-materiaal, daar moet je verdraaid voorzichtig mee zijn. Dus ja, als militairen een gebied afzetten waar onderzoek gaat plaatsvinden, lijkt me dat prima. En als militaire opsporingsambtenaren faciliteren, lijkt me dat ook prima. Maar het lijkt me te veel gevraagd om mensen die net een slagveld hebben betreden, om ook daar op professionele wijze mee om te gaan.
U hebt toch meer vertrouwen in opsporingsambtenaren in deze dan in militairen, hoor ik.
Nou, dat is ook... Ja, kijk, we hebben een vuistregel in deze richtlijnen. En dat is dat het zo civiel mogelijk moet met gewone opsporingsambtenaren. En alleen maar zo militair als absoluut noodzakelijk. In die situaties waarin je civiele autoriteiten eigenlijk echt niet het werk kunnen doen. Maar daar zitten wel allerlei richtingen in, worden erin meegegeven om bijvoorbeeld embedded onderzoekers mee te nemen, opsporingsambtenaren mee te nemen, om bepaalde taken juist bij de gendarmerie in sommige landen, de militaire politie in andere landen, of in andere opsporingsambtenaren die meereizen en zodra het enigszins veilig is, het overnemen. Ja. En ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is, dat we echt zo snel mogelijk in die samenwerking zorgen dat het weer bij de juiste autoriteiten komt te liggen die daar ook de volle opleiding voor gehad hebben. En er is nog één ding wat ik wel graag wil benadrukken. Wat we hiermee naar streven, is ook einde aan straffeloosheid. Want nu is het soms zo dat mensen veroordeeld worden voor bijvoorbeeld lidmaatschap van een terroristische organisatie, maar niet per se voor wat ze op dat slagveld hebben gedaan. En dat doet ook geen recht aan de slachtoffers.
Dat gaan we straks allemaal lezen in dat rapport als dat uitkomt. Meneer Nooit Gedacht, u bent er op zich denk ik wel voor dat dat uitgezocht wordt in zo'n rapport, of huivert u daar ook al voor?
Nee, het lijkt me heel verstandig om daar heel goed over na te denken. Want de realiteit is dat bewijsmateriaal wat via derden en dus ook via het leger wordt aangevoerd, in beginsel tot bewijs kan worden gebezigd.
Ja.
En dat is aan de rechter. Maar als ik u heel kort één voorbeeld mag geven.
Heel kort.
Op 23 oktober van deze maand heeft het Hof in Den Haag een cliënt van mij veroordeeld op basis van die gegevens waar u de uitzending mee begon. Ja. De zogenaamde inschrijvingslijsten van IS. Ja. Nou, wat bleek na jaren, door informatie vanuit de Amerikaanse autoriteiten, is dat die informatie is vergaard, al dus het standpunt, door een verzetsgroep. En die hebben dat 4 maanden onder zich gehouden. Vervolgens is het overhandigd aan de zogenaamde coalition forces, is het naar de Verenigde Staten gegaan, en 2 jaar later komt het bij ons in een strafproces terecht. Mm-hmm. En die informatie heeft een enorme lange weg gehad. En we kunnen niet beoordelen wie daar voor verantwoordelijk is. Dus we weten niet waar het vandaan komt. We weten niet wie het heeft eventueel behandeld. En daar komt dan bij, en dat is de laatste opmerking in dit verband, dat er deskundigen zijn die zeggen, ja, je moet enorm oppassen dat dit soort informatie niet gemanipuleerd wordt. Ja. Om bijvoorbeeld buitenlandse veiligheidsdienst op een dwaalspoor te zetten.
Ja.
Dus je kan,
Het blijft ook een mijnenveld. Niet alleen voor militairen, maar ook voor juristen, zou ik willen zeggen. Meneer Nooitgedacht, advocaat en deskundige internationaal strafrecht. Hartelijk bedankt voor uw commentaar. En mevrouw Van Ginkel, onderzoeker bij Klingendaal, onder andere in Den Haag. Bedankt voor uw komst naar de studio.